En daarna wordt u voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het eerste boek Genesis, hoofdstuk 37, de versen 12 tot en met 24.
En zijn broeders gingen heen om de kudde van hun vader te weiden bij Sichem. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. En hij zeide tot hem: ga toch heen en zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. En een man vond hem, want zie, hij was dwalende in het veld. Zo vraagde hem deze man, zeggende: wat zoekt gij? En hij zeide: ik zoek mijn broeders, geef me toch te kennen waar ze weiden. Zo zeide die man: ze zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen: laat ons naar Dothan gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dothan. En ze zagen hem van verre, en eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander: zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een dezer kuilen werpen. En we zullen zeggen: een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide: laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben tot hen: vergiet geen bloed. Werp hem in deze kuil die in de woestijn is. En leg de hand niet aan hem, opdat hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam. Zo togen Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil. De kuil was ledig, er was geen water in.
De tekst voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 37, en daarvan het 13e vers. Genesis 37, vers 13, daar vinden we Gods woord in onze tekst. Zo zeide Israël tot Jozef: weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: zie, hier ben ik. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij in de eerste overdenking over het leven van Jozef gezien dat Jozef de beminde zoon van zijn vader was. Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen. Allereerst vanwege zijn geboorte, omdat het een zoon van Rachel was. Jacob had Jozef lief omdat hij in Jozef de gelaatstrekken van Rachel waarnam. Vervolgens kwamen wij in dat gedeelte bij een fijn trekje uit de tekst. Er staat in vers 3 van hoofdstuk 37: en Israël had Jozef lief. En Israël, jongens en meisjes, jullie weten dat, dat is de nieuwe naam van Jacob. Dat wijst op het nieuwe leven van Jacob, op zijn godsvrees. En die godsvrees, die had hij ook in zijn zoon Jozef waargenomen. Israël had Jozef lief, omdat hij in Jozef de gelaatstrekken van Christus had waargenomen. Maar ook had hij Jozef lief, en dat was het derde, vanwege die dromen die hij had gekregen. En vanwege de taak die Jozef daarmee van Gods wegen had gekregen. Dat Jozef als de verlosser werd aangewezen, ook al hebben ze daar toen niet alles van begrepen. Maar Jacob bewaarde deze zaak, zo hebben we gezien. En zoals we in vers 11 kunnen lezen. En precies om die drie dingen, die geboorte, die godsvrees en die taak van Jozef, daarom hebben die broers hem zo gehaat. Ze waren jaloers op Jozef omdat hij een kind was van Rachel en zo werd voorgetrokken. Hij kreeg een veel verve rok, zo zegt de Bijbel. Een koninklijk kleed wil dat eigenlijk zeggen. En dat was natuurlijk ook helemaal niet goed van Jacob dat hij dat had gegeven. Hij verwekte daarmee zijn andere kinderen tot toorn en tot jaloersheid. Maar de haat van die broers ging nog veel dieper. Die haatte hem ook omdat hij dat kwaad gerucht van die broers naar zijn vader had toegebracht. Vanwege die godsvrees. Jozef was natuurlijk geen klikspaan, jongens en meisjes, maar Jozef kon in de zonde niet leven. Jozef had de Heere lief. En als hij de zonde zag van zijn broers en als hij hoorde hoe daarover werd gesproken in Kanaan, dan vertelde hij dat aan zijn vader. Maar het meest hebben die broers Jozef gehaat vanwege die droom. Het meest hebben ze hem gehaat omdat ze nooit en ten nimmer voor hem zouden willen buigen. Dat Jozef over hen zou regeren. Daarom haten ze hem het meest. En hieruit hebben wij een aantal geestelijke lessen en getrokken en lijnen getrokken. Ook naar de Heer Jezus Christus. We hebben gezien de Bijbel is een heilsgeschiedenis. En de Heer Jezus heeft gezegd, die zijn het die van mij getuigen. Dus we moeten dieper graven. En we hebben daarom lijnen getrokken naar de liefde van God. De Vader voor zijn Zoon Jezus Christus. We hebben lijnen getrokken naar zijn werk als verlosser. En dat u en ik, wij allemaal van nature, juist daar zo'n vijand van zijn. We willen wel christelijk zijn en godsdienstig, maar de weg der verlossing die God ons aanwijst. De rechtvaardiging van de goddelozen. Vijanden worden met God verzoend, gemeente, daar zijn we zomaar niet aan toe. Er moet heel wat in uw en mijn leven gebroken, afgebroken worden. Willen we daar komen, op die plaats, buigend voor de Heer Jezus Christus, hem erkennend als de zaligmaker. En dat blijkt ook, gemeente, uit het gedeelte dat vanochtend aan onze aandacht vraagt. Daar bereikt de vijandschap van die broers een hoogtepunt of een dieptepunt, hoe je het wil zeggen. We schrijven boven de preek: de verlosser wordt uitgezonden. In de eerste gedachte staan wij stil bij dat hij door zoekende liefde wordt gedreven. Door zoekende liefde gedreven. De tweede gedachte: dat hij door dodelijke haat wordt ontvangen. En de derde gedachte: dat hij door hemelse wijsheid wordt bestuurd. De verlosser wordt uitgezonden. Door zoekende liefde gedreven. Door dodelijke haat ontvangen. En door hemelse wijsheid bestuurd. Tussen de versen 11 en 12 in hoofdstuk 37, gemeente, ligt een hele tijd. De Bijbel is niet altijd zo heel strikt chronologisch ingedeeld, tijdsvolgorde. Daar kan wel eens een verschil in zijn. En we zagen vorige week dat in de versen 1 tot en met 11 Rachel nog moet hebben geleefd. Want Jacob die zegt, zullen wij dan, ik en uw moeder, voor u buigen? Maar hier in dit gedeelte, in vers 14, wordt verteld dat Jacob met zijn gezin bij Hebron was. En hoe is Jacob daar terechtgekomen? Wel, dan moeten we even terugbladeren naar hoofdstuk 35. Want die geschiedenis die ging daar aan vooraf, die lag er eigenlijk tussenin. Daarna zeide God tot Jacob, in vers 1 van 35, maak u op, trek naar Bethel en woon al daar. Daar heeft hij een tijd gewoond. En dan aan het einde van het hoofdstuk, in vers 27, dan staat daar, en Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre, te Kiriat Arba, het welk is Hebron. En in die tussenliggende tijd, we kunnen dat in hoofdstuk 35 ook lezen, is Rachel gestorven. De meest geliefde vrouw, de moeder van Jozef. En dat heeft de zorg en de liefde voor Jozef en ook voor Benjamin inmiddels van Jacob alleen maar groter gemaakt. Maar uit het gedeelte dat vanochtend voor ons ligt, blijkt wel dat Jacob Jozef niet heeft ontzien. Want hij zegt in vers 13, wijden uw broeders niet bij Sichem, kom dat ik u tot hen zende. En als we dan de landkaart van Israël erbij pakken en we zien dat de afstand van Hebron naar Sichem toch zo'n 80 kilometer is. En dat door het berglandschap van Judea met alle gevaren van dien, van rovers en roofdieren. Dan zien we dat Jacob Jozef niet echt heeft beschermd. Hij heeft hem ervoor overgehad. Voor die gevaarlijke en voor die moeilijke reis. Dat die broers, laten we daar even de vinger bij leggen, naar Sichem zijn gereisd. Dat wijst erop dat dit afspeelde in de tijd van de oogst. En dan was er in het zuiden altijd schaarste. In die zin was er veel droogte. Het gras dat was vergeeld. En daarom trokken de herders met hun kudden naar het noorden. Maar het is niet het enige waarom ze naar Sichem gegaan zijn. Want Sichem, dat weet u, dat heeft een hele donkere klank ook in de geschiedenissen van Jacob. We lezen daarvan ook in de hoofdstukken die eraan vooraf gaan. Daar is het gebeurd, die geschiedenis met Dina, de dochter van Jacob. Die door de koning, de zoon van de koning van Sichem, misbruikt is geworden. Waarop Simeon en Levi heel die stad Sichem, althans de mannelijke inwoners, hebben uitgemoord. En dat nu juist daar die broers naartoe gaan, naar Sichem, dat is bruut. Dat is brutaal. Dat tekent iets van hun aard. Niets ontziend zijn ze door weer naar de plaats van dat bloedbad terug te gaan. Maar er is nog iets wat ons opmerkzaam moet zijn bij die plaats Sichem. Want Sichem, gemeente, dat was de plaats der zonde. Sichem, dat was de plaats waar Jacobs gezin door de heidenen is besmet. We lezen dat ook in dat hoofdstuk 35, als ze daar wegtrekken uit Sichem. Dan zegt Jacob in vers 2 tegen zijn gezin, in opdracht van God zal dat gebeurd zijn en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Alle terafim, alle heidense afgoden, alle heidense kleding, alle smetten van Sichem, alle heidense smetten moeten weggedaan worden. Die waren die tenten van Jacob binnengekomen. Maar nu gaan die broers juist weer terug naar Sichem. Ze zoeken de zonde weer op. Ze zoeken de plaats van de zonde weer op. Waar die zonde toen begraven is geweest. Het is niet alleen bruut van die broers geweest om daarna terug te gaan. Maar ook goddeloos. Want waren er nou geen andere plaatsen? Waren er geen betere plaatsen om hun kudde te weiden? Natuurlijk waren die er. Maar die broers die trokken terug. Hun hart ging weer uit naar de zonde. Naar Sichem, waar de herinneringen lagen aan dat goede leven in de zonde, de genietingen der zonde. En zou het dit niet geweest zijn wat hun vader Jacob op het hart heeft gelegen en waarom hij nu juist Jozef tot hen uitzond? Ik geloof het, gemeente, dat Jacob bezorgd is geweest dat zijn zoons weer naar Sichem zijn gegaan. Hij was bezorgd om het onheil dat hij misschien weer stond te wachten, dat die Kanaanieten, bij wie ze stinkend waren geworden vanwege die moordpartij, dat die Kanaanieten misschien die zoons niet gingen doden, geen wraakactie op touw gingen zetten. Jacob was bezorgd omdat zijn zonen naar de wereld en de zonde trokken en omdat ze daardoor door de oordelen van God getroffen konden worden. Dan kunnen we toch begrijpen dat Jacob buitengewoon bezorgd en beangst is geweest. En dat hij gezegd heeft, ga toch heen en zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord wederom. Daar spreekt de bezorgdheid uit van een vader over zijn kinderen die op een plaats leven waar ze niet horen. Daar spreekt de bezorgdheid uit over de oordelen van God die hun leven zomaar kan treffen. En die bezorgdheid is zo groot dat Jacob zijn liefste zoon die hij heeft, Jozef, heeft uitgezonden naar die broers. En dat was allereerst uit zoekende liefde. Dat lag erachter. Die broers, die dachten dat Jacob hen niet lief had. Die dachten, hij ziet ons alleen maar als knechten, als slaven. Jozef, dat is een lieve zoon, dat is een lieve jongen, maar wij betekenen niks. En ze werden jaloers. Maar hier zien wij, gemeente, echt het tegendeel. Jacob die heeft zijn zonen hartelijk lief. Ondanks het feit dat die zonen bij hem wegtrekken. En ondanks het feit dat die zonen de wereld en de zonde intrekken. Hij stuurt als bewijs van die liefde zijn geliefde zoon Jozef naar hun toe. En die zoon Jozef, die maakt daar ook geen bezwaar tegen. Hij sput het niet tegen en hij zegt niet, vader, maar dat is zo'n eind lopen. En het is zo gevaarlijk op die wegen. Er zijn rovers en roofdieren. En mijn broers, wat zullen ze, als ze mij alleen zien, wat zullen ze met mij gaan doen? Er zijn zoveel gevaren. Nee, Jozef sput het niet tegen. Hij zegt, ziet, hier ben ik. Zonder weerwoord, zonder bezwaar doet hij wat zijn vader van hem vraagt. Hij is gehoorzaam aan zijn vader. Jongens en meisjes, daar moeten we toch even de vinger bij leggen. Dat Jozef gehoorzaam is aan zijn vader. Want wij leven in een tijd, gemeente, dat het gezag van ouders, dat het gezag van allen die over ons gesteld zijn, niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar meer aangenomen. Er is in tegendeel vaak veel opstandigheid en ongehoorzaamheid. Hun woorden worden in twijfel getrokken en er is verzet. Maar laten we er goed van doordrongen zijn, gemeente, jongens en meisjes, dat de Heer heeft gezegd, eert uw vader en uw moeder. En natuurlijk, dan gaat het over die zaken die naar de Bijbel zijn. Als je vader en je moeder, als de overheid van ons dingen vraagt die tegen Gods woord ingaan, dan mogen we ze niet eens gehoorzaam zijn. Maar verder in alle zaken die Bijbels zijn en die eerlijk zijn, daar zullen we onze ouders gehoorzaam moeten zijn. Ook in de kleine dingen. Als vader of moeder wat aan je vragen, geen grote mond hebben, niet tegenstribbelen. Maar gehoorzaam zijn, net zoals Jozef. Want de Heer die komt erop terug. Op dat gebod dat hij heeft gegeven. Eer uw vader en uw moeder. En laten we dat beseffen, jongelui. Ook als je die lerares aan het treiteren bent die geen orde kan houden in de klas. Of als we in staking gaan tegen onze werkgever omdat er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Dat is niet de weg van de schrift. Dat is niet de weg van God. Als het over deze dingen gaat, gemeente, dan behoren wij net als Jozef te zijn. Die bij al die vragen en bij al die gevaren en bij al die bezwaren die hij had, niet heeft tegengesputterd, maar heeft gezegd, ziet, hier ben ik. God heeft toch op de dag van zijn heerkracht, zo zegt de schrift, een zeer gewillig volk. Een volk dat zegt, heren, vader, wat wilt gij dat ik doen zal? Zie, hier ben ik. Gehoorzaamheid. Jozef heeft gehoorzaam, in gehoorzaamheid aan zijn vader, gedaan wat zijn vader hem gevraagd heeft. Maar niet alleen in gehoorzaamheid. Het was van Jozef ook liefde waarom hij gedreven werd. Hij werd door opzoekende liefde gedreven. We zien dat ook in de vasthoudendheid waarin hij zijn taak uitvoert. Want als hij zijn broers in Sichem niet aantreft, dan zegt hij niet wel, vader heeft mij gezegd dat ik naar Sichem moet gaan. Nou, ze zijn hier niet, ik hou ermee op. Ik ga weer terug. Het is me allemaal veel te veel moeite en ze zijn hier niet, ik geef het op. Nee, Jozef die gaat door. Hij volbrengt de taak die zijn vader hem gegeven heeft tot het einde toe. En die broers die dachten dat Jozef alleen voor zichzelf leefde. Die dachten dat hij hen verklikte om bij zijn vader in een goed blaadje te komen. Die broers die vonden hem een verwend kind. Die alleen maar aan zichzelf dacht. Maar ook hier vergissen ze zich in. Jozef heeft hen lief. Jozef heeft hen zo lief dat hij ze opzoekt. Vol zelfverloochening. En gemeente, zien wij hier uit deze versen ook niet de heilige gestalte van de Heer Jezus Christus oplichten. En zien wij ook niet in deze heilsgeschiedenis de liefde van God, de Vader, naar voren komen? Dat God al zo lief de wereld heeft gehad, dat hij zijn enig geboren zoon heeft gezonden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Die tekst die noem ik nog alles, gemeente, want laten we er toch van doordrongen zijn dat het een ontzaggelijk wonder is dat dat in de Bijbel staat. Dat God mensen opzoekt. Dat hij met zijn opzoekende liefde mensen achterna gaat die uit zijn gemeenschap waren weggetrokken. Uit het paradijs naar het Sichem der zonde. Wiens hart uitging naar de wereld en uitging naar de ongerechtigheid. Dat hij die mensen achterna wandelt. Adam, waar zijt gij? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. De Heere die wandelt ons achterna ook vandaag nog. Door de prediking van zijn woord, omdat hij geen lust heeft in de dood des goddelozen. En de Heere die ziet met smart op u en op jou neer als we nog buiten God leven. Met de smart van de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. Zo staat hij op de uitkijk en zo is hij met zijn opzoekende liefde bezig. Al van eeuwigheid was hij in gedachten bezig om een volk te zoeken dat verloren lag in zonde en in schuld. In zijn woorden komt hij dagelijks tot ons door het ons te betuigen en door te zweren bij zijn eigen bestaan, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat een goddeloze zich bekeert en dat hij leeft. En het zijn niet alleen maar woorden geweest van God, gemeente, want hij heeft als bewijs daarvan zijn eigen, zijn enige geboren zoon, de Heer Jezus Christus, gezonden naar deze wereld, verloren in schuld. Gemeente, laten we toch geen harde gedachten hebben van God. Hoe vaak zijn er niet die gedachten niet bij u en bij mij? Dat we denken, zou God het nou wel echt menen? En zou hij nou mij wel op het oog hebben, gemeente? Als we de schrift lezen, als we ook dit stukje uit de heilsgeschiedenis belichten. Wat zijn er nu voor redenen om die bedenkingen tegen God te hebben? Die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, zo zegt Paulus, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Waar heeft God het aan te danken dat wij naar dat Sichem der zonde trekken en dat we daar in haat en in vijandschap tegen die God leven? En dat we maar zo moeilijk kunnen geloven dat deze God ook uw en jouw zaligheid zoekt en dat hij het echt meent als hij het zegt. Wat moet deze God nog meer doen om u te overtuigen van zijn opzoekende liefde? Hij heeft alles gegeven wat hij had in zijn geliefde zoon. Meer heeft God niet te bieden, gemeente. Als dat u niet kan bekeren, als dat u niet kan overtuigen van zijn opzoekende liefde, dan kan niets ons overtuigen. En mocht dat ons hart eens breken, de liefde van God, voor een verloren en een schuldige wereld waar wij al een deel van uitmaken. Mocht u ook dat eens vrijmoedigheid geven om nou eens toe te gaan tot die troon der genade ziende op de beloften die hij geschonken heeft. Dat de vader in de stille raad des vredes het tegen zijn zoon heeft gezegd. Kom, dat ik u tot hen zend. En dat de zoon daar in die stille vrederaad heeft gezegd, ziet, hier ben ik. Ik kom, o Heere, om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. Het was niet alleen liefde van God de Vader, gemeente, maar het was ook liefde van de Zoon. Hij is ook uit opzoekende liefde naar deze wereld gekomen. En dat heeft hij bewezen toen hij geboren is in Bethlehem. In opzoekende liefde is hij neergelegd in die vervloekte kribbe. En met opzoekende liefde is hij het land doorgegaan, goed doend. En toen werden de blinden de ogen geopend en de doven mochten horen. Armen werd het evangelie verkondigd, melaatsen werden gereinigd, doden werden opgewekt. Als bewijs van zijn opzoekende liefde. En hij is ook vandaag weer bezig, gemeente, om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Als er in zijn naam ook weer nu gepredikt mag worden de bekering en de vergeving der zonde. De belofte dat wie in hem gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. En we lezen zo ontroerend in deze geschiedenis. In het slot van vers 14, zo zond hij hem uit het dal van Hebron en hij kwam te Sichem. Hebron, gemeente, dat is de latere koningsstad, waar David koning is geworden. En Sichem, dat is het Sichem der zonde. En zo is de Heer Jezus Christus ook uit de nabijheid van God de Vader, uit het paleis van God de Vader getogen. En hij is afgedaald tot deze oude, koude, verloren aarde. Verloren in schuld en in ongerechtigheid. Kom, geliefden, geef eens antwoord in uw ziel. Ligt u daar ook? Is dat de toestand waarin u verloren ligt? In zonde en in schuld? Dat u verloren bent, weggedreven bent? En dat niet alleen voor het eerst, maar ook misschien wel bij vernieuwing. En dat u het hebt gezongen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Dat we weer naar het Sichem der zonde zijn gegaan. En dat we die oude zonde weer hebben opgegraven. Dat ons hart naar de wereld is toegetrokken. En dat er nog zoveel liefde kan zijn tot de zonde en tot de wereld. Dan mag het hier verkondigd worden dat deze Zoon niet is gekomen om brave mensen op te zoeken. Niet mensen die al half bekeerd zijn. Niet mensen die al half tot leven gekomen zijn. Die al een beetje godsdienstiger zijn dan de rest van de wereld. Gemeente, dat telt niet mee. Hij is gekomen om zoeken, te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En dat dat nou eens op zijn plek mag vallen. Dat we als een verlorene ook dit schriftgedeelte zouden mogen lezen. Opdat het een wonder mag worden. En opdat het inderdaad door ons erkend mag worden. Vijanden worden met God verzoend. Dat wijst onze tweede gedachte aan, gemeente. Dat die vijandschap zo groot is. Dat zien we ook als Jozef daar naar zijn broers gaat. Naar lang zoeken. Dan komt hij daar eindelijk in dood aan. En die broers, zo zegt vers 18, zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Een dodelijke haat. Ze zagen hem, ze herkenden hem al van verre, jongens en meisjes, aan die veelvervige rok. Aan dat koninklijke gewaad, daar herkenden ze Jozef aan. En wat doen ze? Als ze hem zien. Ik hoef het eigenlijk niet eens te vragen. Maar het zou zo gepast zijn als die broers met blijdschap zouden zijn opgesprongen. Omdat er weer een bericht zou komen van hun vader die ze weken, maanden geleden achter zich hebben gelaten. Hun hart zou gebroken moeten zijn vanwege die liefde van Jozef. Die zo'n lange en gevaarlijke reis ervoor over heeft gehad om hen te zoeken. Maar integendeel, in plaats van liefde is er haat, dodelijke haat. En ze beraadslagen om hem te doden. Een schrille tegenstelling tegenover de liefde van Jacob. En tegenover de liefde van Jozef staat hun dodelijke haat. En dan beginnen ze met hem te spotten. Ze zeggen in vers 19, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Eigenlijk staat er, daar komt de Baaldromer. De heer van de droom. De opperdromer. Zo bespotten ze hem. Hun harten zijn vol van haat. Vol van dodelijke haat. Ze zijn vol van de afgoden van Sichem. Vol van de zonden van Dothan. En daarom gaan ze spotten met Jozef. Nu dan. En ze beraadslagen. Komt en laat ons hem doodslaan en hem in een van deze kuilen werpen. En we zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Maar we lezen in het vervolg. Ruben die komt daar tegenop. Dat is hem te erg. En we zouden zeggen, dat is sympathiek van deze Ruben. Hij neemt het toch dan nog voor Jozef op. Hij is toch zo slecht nog niet als die andere broers. Maar gemeente, dat is maar schijn. Want Jozef, of ik bedoel Ruben, al wil hij dan het leven van Jozef sparen, maar het is een gestalte van halfheid. Hij wil zijn eigen leven sparen. Hij is bang voor zijn eigen positie. Hij is immers de oudste. Hij is verantwoordelijk. Jacob zal dat leven van Jozef van zijn hand eisen. Hij als oudste trad op als beschermer. En Ruben, hij had het al verbruikt natuurlijk bij Jacob, omdat hij, zoals u misschien weet, Bilha, een van de dienstmeisjes van Rachel, dat hij daar ontucht mee had gepleegd. Israël had dat gehoord. En Ruben wilde het misschien op zo'n manier weer goedmaken, maar met een slappe en een halve houding. Want als Ruben nu echt de man was geweest, als hij echt de positie van de oudste had gehad, dan had hij gezegd, maar dat gebeurt niet, Jozef wordt geen haar gekrenkt, hij gaat terug naar onze vader. Maar Ruben die vreesde voor zijn eigen leven, dat die broers tegen hem zich zouden keren en daarom stelde hij maar voor, laten we maar in een kuil werpen. Alsof dat geen moord was geweest. En die broers die stemden daarmee in. En een kuil zonder water. Had er maar water in gestaan. Want dan was er nog een of andere nomade geweest die zijn kudde kwam drinken die dan Jozef had kunnen redden. Maar nu lieten ze hem achter in een kuil zonder water. Misschien nog wat drassig in de modder. Waar Jozef een pijnlijke honger en dorst dood zou moeten sterven. En waarom deden die broers dat nou? Waarom waren ze nou zo vol dodelijke haat? Verleden week hebben wij de belangrijkste reden gezien en uitgediept. Vanwege het feit dat Jozef de aangewezen verlosser was. Dat konden ze niet vatten en niet hebben. Daar konden ze niet voor buigen voor hun eigen broer. En ze konden ook niet die weg der verlossing gaan die werd voorgesteld, het buigen. En dat hij zou regeren over hen. Dat wekte in hen die haat op. Ook wij, gemeente, zijn er zomaar niet aan toe om als een arme zondaar onze schuld te gaan bewenen voor God. En om hem als koning en als Heere te erkennen over ons leven. Dan moet er heel wat worden afgebroken. Maar zoals gezegd, dat hebben we vorige week gezien. En we hoeven geen dingen te herhalen. Maar er is nog een ander aspect in dit gebeuren, in deze geschiedenis, waarom die broers hem zo dodelijk hebben gehaat. Want Jozef, zo zouden we kunnen zeggen, dat was het geweten van de broers. Jozef, als zij zondigden, dan begon Jozef te spreken. Dan ging Jozef ze waarschuwen. En elke keer als ze Jozef zagen, dan werden ze ook herinnerd aan hun eigen boosheid en hun eigen zonde, want Jozef was een godvrezende jongen. Jozef had ontmoetingen met God gehad. En daar sprak hij ook van. Hij kende een leven dat deze broers niet kenden. En elke keer als ze Jozef zagen, dan werden ze eraan herinnerd aan hun eigen zonde en aan hun boosheid. En gemeente, dat moest weg. Dat geweten moest zwijgen. Dat moest de put in. Dat moest zwijgen. En daar zit er ook een geweldige prediking in. Ook voor u en voor jou en voor mij. Dat we geneigd zijn, net als die broers, om ons geweten te laten zwijgen. Ons geweten in de put, in de kuil te stoppen. Ons geweten zegt immers dat we zo moeten leven zoals God van ons vraagt. Dat we moeten leven zoals de Heer in zijn woord ons voorhoudt. Dat we de zonde moeten laten. Maar we willen daar zo gauw overheen leven vanwege die genietingen der zonde. Omdat ons hart zo naar de wereld en naar de zonde trekt. En als er roepstemmen in ons leven komen, dan willen we die zo snel mogelijk ook weer vergeten. En het leven van een Godvrezende vader of een Godvrezende moeder, dat irriteert ons. Daar komen we tegen in verzet, want dan mag je niks meer. Maar jonge mensen, kinderen, ouderen, laten we elkaar daarvoor waarschuwen. Dat we toch niet over dat geweten gaan heen spreken en heen leven. Dat stemmetje in ons binnenste, dat ons waarschuwt voor het pad van de zonde. Dat we dat toch niet in de kuil, niet in de put gaan stoppen. Hoeveel zijn er niet die dat doen, ook vandaag, ook misschien wel onder ons. Mensen die niet koud worden, die niet schrikken van de meest angstaanjagende wetsprediking en oordeelsprediking. Die niet meer warm worden van de meest aandoenlijke en de meest lokkende evangelieprediking. Mensen die bij het ouder worden misschien wel niet meer schrikken van een sterfgeval in de familie. Mensen die niet meer in de spiegel van de godsvrezen van een andere willen blikken. Want als we dat doen, gemeente, als we over die geweten, over die roepstemmen en over dat geweten gaan heen leven, dan worden we steeds harder. Hoe meer er geklopt wordt op ons hart, hoe meer dat die eeltlaag om ons hart wordt gevormd. En dan kan het gebeuren dat we onze gewetens met een brandijzer gaan toeschroeien en dat niets ons meer raakt en dat we oud en koud op een gegeven moment verloren moeten gaan. Want als we zo moeten sterven, gemeente, als we onze gewetens het zwijgen opleggen en als we dat in de kuil stoppen, als we zo voor God moeten verschijnen, dan zal nog één keer dat geweten gaan spreken. Want er staat in Openbaringen dat de boeken worden geopend. Gods heilige wet gaat dan spreken. Als God verantwoording van uw en mijn leven gaat afeisen. En ons geweten dat gaat dan nog één keer spreken. Dan wordt het deksel van de put afgehaald. En dan komt heel ons leven voor Gods rechterstoel te staan. Dat gaat dan nog spreken. En dan heeft God niet meer getuigen nodig, gemeente. En ik zeg het met huiver, maar om ons voor eeuwig te verdoemen. Om ons voor eeuwig van hem weg te doen. De Bijbel is daar toch duidelijk in. Als onze gewetens gaan getuigen, dan is dat voldoende voor God. Om ons voor eeuwig verloren te laten gaan. En daarom, als het woord ons waarschuwt, als we worden geroepen door de ernstige roepstemmen die God op ons leven zendt, als we een Godvrezende vader of moeder mochten hebben, laten we daar niet overheen leven, maar laat het ons tot God de Heere uitdrijven en het ons zeggen: Heere, Gij die de God zijt van mijn vader, Gij die de God zijt van mijn moeder, Gij die de God zijt van Jozef van het woord, ach, bekeer ook mij. Wil mij ook gedenken. Wees mij de zondaar toch genadig. Zullen we dat doen, jongens en meisjes, niet over je geweten heen leven? Niet toch doen datgene wat vader en moeder je verbiedt? Maar dat we op de knieën komen met die roepstemmen. Dat we dat geweten niet in de put doen, maar dat we er naar luisteren zullen. Want je zult van kwaad tot erger vervallen. Je gaat steeds verder op het pad van de zon. We zien dat ook bij de broers. Eerst is er de jaloersheid. Dan komt er de dodelijke haat. En dan is er de raadslag en ze brengen het uiteindelijk ook nog in praktijk. Tegen hun eigen broer hadden ze geen greintje medelijden meer. En ze pakken hem vast. En Jozef heeft gekermd, hij heeft geroepen om genade, terwijl ze zijn veelvervige rok uittrokken. We lezen later in hoofdstuk 42 dat die broers daaraan denken. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. Gemeente, hoe vaak hebben u en jij en ik niet onder het evangelie van de lijdende knecht des Heren gezeten? Hoeveel keer hebben wij Goede Vrijdag gevierd? Hoeveel keer hebben wij de lijdensweken meegemaakt? En wij hoorden niet. Jeruzalem, Jeruzalem, Elburg. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekens, doch gij hebt niet gewild. Onder de meest aandoenlijke beschrijvingen van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, onbewogen gezeten, onbewogen de kerk weer uitgegaan. Onder de meest ernstige oproepen tot bekering, hard en verhard het leven weer ingegaan. Wij hoorden niet, over ons geweten heen geleefd. En dat uit vijandschap, gemeente, zien we het. Zien we het, zullen we het ons niet proberen te verontschuldigen. En dat de mens het nu helemaal niet kan en dat hij niet kan geloven en noem al die dingen maar op, maar wij hebben niet gewild. Wij hoorden niet. Terwijl er gepredikt werd, terwijl die roepstemmen kwamen. Wij hoorden niet. Jozef heeft geroepen. Hij heeft geweend. Maar aanmerk deze, zo is de lijn naar de Heer Jezus Christus. Die het tegenspreken van de zondaren verdragen heeft. En toen hij naar die kuil werd gesleept, naar die poel van het eeuwige vuur, toen is hij als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Heer Jezus Christus, gemeente, hij is afgedaald. In die ruisende kuil van modderig slijk. Afgedaald in de eeuwige hel. En dat zonder te spreken. Zonder te kermen. Om genade. En dat vanwege die opzoekende. Vanwege die onbegrijpelijke liefde voor zijn moordenaars. Want de Heer Jezus heeft het begrepen. Dit is de weg der zaligheid. Dit is de weg van de Vader. Die hij heeft uitgedacht. Opdat verloren zondaren. Opdat mijn eigen moordenaars. Weer tot genade kunnen komen. Opdat vijanden. Met God kunnen worden verzoend. Jozef heeft het niet begrepen ook. In die tijd dat dit nodig was. Deze weg. In de kuil. Deze weg van sterven. Opdat hij straks als verlosser van dat volk, als verlosser van diezelfde broers, zou kunnen gaan optreden. Dat dit alles in de weg van Gods voorzienigheid besloten lag. Die broers, die hebben het helemaal niet begrepen. Die hebben gedacht, we zijn er vanaf. We zullen zien wat er van zijn dromen worden zal. Ze hebben ermee gespot. U voelt het toch wel weer, als ze dat zeggen, waar nou die haat van die broers het meest op gericht was. Dat was vanwege die weg der zaligheid. Vanwege dat buigen. Maar ze hebben niet begrepen dat ze juist in deze weg meehielpen aan het volvoeren van Gods raad. Gij hebt het ten kwade gedacht, zo zegt Jozef straks tegen zijn broers. Maar God heeft het ten goede gedacht. Opdat een groot volk daardoor in het leven zou kunnen worden behouden. En dat heeft alles te maken, gemeente, met het feit dat die uitgezonden verlosser niet alleen maar werd gedreven door opzoekende liefde. Niet alleen maar werd ontvangen door dodelijke haat, maar boven alles werd bestuurd door hemelse wijsheid. Want Jozef die moest naar Egypte. Jozef moest koning worden over Egypte. En hoe zou Jozef nou ooit in Egypte hebben moeten komen? Daar had Jacob geen plan voor kunnen bedenken. Daar had hij zelf niets bij kunnen voorstellen. Zeker niet om daar onderkoning te worden, jongens en meisjes, want jullie weten dat ook. Jozef was een herder. En herders, dat was een gruwel in de ogen van de Egyptenaren. Zo een zouden ze nooit tot koning hebben gemaakt. Maar het was Gods bedoeling dat Jozef daar naartoe zou gaan en dat Jozef daar koning zou worden. En daarom heeft hij zijn broers gevonden in Dothan. En niet in Sichem, want aan Dothan, aan die weg, daar lag de karavaanroute naar Egypte toe. Als Jozef in Sichem in een kuil was geworpen, dan had er nooit een karavaan naar Egypte langsgekomen. Maar hier in Dothan, dat lag in de raad Gods besloten, daar moest Jozef in de kuil worden geworpen. Opdat hij zo naar Egypte zou kunnen gaan. Die broers die dachten dat ze van hem af waren. We zullen zien wat er van zijn dromen worden zal. Maar ze werden ingezet door God. Als een schakel in zijn hemelse wijsheid. Om zijn raad te kunnen volvoeren. Die hij al van eeuwigheid heeft uitgedacht. En zo is het toch ook met de Heer Jezus Christus gebeurd. De fariseeën, hoe hebben ze geprobeerd om hem te doden? En het is ze gelukt en ze dachten daarmee dat ze van hem af waren. Want hij had heel het volk bijna achter zich gekregen. En de oplossing dat lag natuurlijk in de dood van Christus, van Jezus van Nazareth. En ze hadden er geen erg in toen. Dat ze juist in die weg door God werden gebruikt. Al waren ze er zelf verantwoordelijk voor. Maar door Gods wijze raad werden ze gebruikt. Om precies te doen wat nodig was. Opdat Jezus Christus door zijn dood. Een volk. Dat niemand tellen kan. Kan redden van de eeuwige verlorenheid. En ze het behoud zou kunnen schenken. Dat lag allemaal in de stille raad des vredes besloten. De geboorte van de Heer Jezus Christus, zijn gang door dit leven heen. Het moment van het sterven en ook de wijze van het sterven van de Heer Jezus Christus. De fariseeën hebben zo vaak geprobeerd om de Heer Jezus te stenigen. Maar dat mocht niet, dat lag niet in de raad des vredes besloten. Want hij moest de vervloekte dood sterven. Hij moest aan het kruis sterven. En daarom werden de Romeinen daarbij ingeschakeld. Want die waren de enigen die de kruisdood hadden. En zo ziet u, gemeente, dat het zo wonderlijk loopt in de heilsgeschiedenis. Het loopt zo wonderlijk in de raad des vredes ook hoe Christus zelf borg is geworden en in welke weg hij borg is geworden. Juist in zijn dood is hij sterk geworden en heeft hij datgene verworven wat u en ik zo onmisbaar nodig hebben. Het is een onbegrepen weg geweest voor Jozef. Het is een weg, zo zegt dominee van Sliedrecht, van kruis naar kroon. Als God zijn belofte schenkt, dan doet hij dat altijd in een weg die door de diepte heen gaat. Gods belofte, zo hebben we het toch gehoord ook op de zendingsdag, dat zijn beproefde beloften. Die worden eerst beproefd, zodat er echt die beloften pleitgronden worden, waarop een mens gaat leren pleiten. Geen rustgronden, dat je denkt, dat komt toch wel in orde. Maar pleitgronden, waarop een mens gaat pleiten en gaat wenen en gaat roepen voor God. En gemeente, als we zo die weg van Jozef zien, dat hij door de kuil heen naar Egypte wordt gebracht, is dat dan geen bemoediging voor u die zo twijfelt, die zo heen en weer geslingerd wordt als je je leven overziet? Is het nou wel voor mij? En is het nou wel echt? Heb ik datgene wat ik meende dat God mij heeft gegeven mezelf niet wijsgemaakt? Is God nou begonnen, of ben ik zelf begonnen, als ik zie op de weg die ik moet gaan, hoe beproefd dat het wordt? En wat er van over is gebleven. Als u misschien mag terugblikken naar tijden dat u van zondag naar zondag mocht leven. En dat het woord van de levende God spijze en drank was. Dat u zo mocht leven in de tere vrezen en in de tere liefde van God. En u hebt gedacht dat dat zo verder zou gaan. Dat het een weg omhoog was. Steeds meer genade van God in je leven zou mogen ondervinden. Steeds meer bevindelijke kennis zou krijgen van God drie-enig. Steeds verder doorgeleid. Dat willen wij wel. Doorgeleid worden. Kinderen van God willen we zijn. Ook in de ogen van anderen. Maar het kan ook uit uw liefde ontspringen, dat je uit liefde tot God niet meer zou willen zondigen. En heilig voor God, steeds heiliger voor hem zou willen leven. Maar wat is er van geworden? Het gaat in plaats van vooruit, alleen maar achteruit. En in plaats van steeds bekeerder, word je steeds onbekeerder. En je moet het wel eens zeggen tegen God: o God, ik dacht dat het naar de hemel ging. Maar als het zo doorgaat, dan kom ik straks voor eeuwig om. Ik zal nog één van deze dagen in de handen van Saul omkomen. Als dat uw weg is, steeds verder de diepte in, steeds verder achteruit, alleen maar minder worden. Weet dan dat het ook de weg van Jozef was. En de weg van David. En de weg van Petrus. Want God zal zich doen overhouden. Een ellendig. En een arm volk. Voor wie er niets meer van de zaligheid terechtkomt. Die 1000 doden en 1000 zorgen vaak sterven. En voor wie van heel de bekering niets meer terecht lijkt te komen. En voor wie de zaligheid vaak een verloren zaak is. Maar het is hemelse wijsheid. Hemelse wijsheid om dat te gaan beproeven. Om mensen in de kuil te brengen. In de diepten der ellende. Opdat zo'n mens gaat sterven aan zichzelf. Sterven aan de wereld, sterven aan alles wat van hemzelf is. En op dat uit die kuil, misschien jongens en meisjes, heeft Jozef het wel gedaan. Heeft hij wel gekeken naar die blauwe lucht. Hij kon zelf niet uit die kuil komen. Maar dat is nou juist de bedoeling van God. Ook na ontvangen genade, dat een mens maar één ding gaat doen. Uit diepten van ellende roep ik. Met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Maar dat er ook in die kuil wel eens iets van de geloofsbeoefening mag zijn. Daar waar alle hoop mij gans ontviel. En waar niemand zorgde voor mijn ziel. Hebt gij, o God, mijn pad gekend. Want daarin de hoogte, daar woont God de Almachtige. Die alle macht heeft. In hemel en op aarde. Daar woont Christus. Die in een weg van lijden en van sterven. De zaligheid heeft verworven voor een arm en ellendig volk. Opdat er in die kuil toch eens momenten mogen zijn waarop je wordt uitgetild boven die omstandigheden. En het met de hand op de schrift mag zeggen. En de Heere die zal uitkomst geven. Hij die staag zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. En ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.